Deze middag gaan we weer verder met de Efezebrief, maar voor we gaan naar Efeze 5, nog even wat wil ik u bekendmaken over de brochures. Er zijn een aantal brochures die zijn uitverkocht, maar die worden vermenigvuldigd. In de toekomst zal ik ze weer proberen aan te vullen. Verder zijn er ook twee nieuwe. Eén over de ecumenische beweging, eigenlijk twee delen. Eén gaat over de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de ene ecumene in de wereld en de andere de Wereldraad van Kerken. Daar staat eigenlijk alleen maar een opsomming eigenlijk in van feiten. En ik laat aan u zien waar deze bewegingen mee bezig zijn en waar het eigenlijk ook binnen de evangelische wereld, die heel duidelijk daarbij aanhaken, meer dan u misschien beseft, en waar men op aanstuurt. Dat hoop ik ook met die brochurereeks die in het bijzonder gaan over samen op weg, probeer ik u de lijn te laten zien waar dat dan naartoe gaat. En dat is wel de negatieve kant. Ik laat daar zien eigenlijk de ontwikkeling van de boze aion, van de boze stroom in de tegenwoordige tijd. Maar ik hoop daarna niet alleen te schrijven dan over hoe de duisternis zich ontwikkelt, maar ook van Gods plan met het licht. En dan zult u ook zien dat wat u misschien in het verleden allemaal geleerd heeft over de grote verdrukking enzovoort, dat ik dat in een heel ander licht plaats. En u moet maar zelf ook checken of dit zo is. Alles toetsen, hè, wat ik schrijf. Niet alles van mensen, maar zomaar aannemen. U mag volwassen zijn in het geloof. U heeft de geest. U mag u zichzelf daarmee vullen. U heeft zelfs de opdracht om uzelf daarmee te vullen. En toets het. En leef zo bij het woord van God. En dan sta je eigenlijk daarboven. Dan word je niet meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Dan heb je de vaste rots, de vaste grond gevonden in de Heer Jezus Christus, waaruit we en waarin we mogen wandelen. Goed, ik hoop dus eind februari zal zijn, de brochures zijn wel klaar, ze worden nu gecorrigeerd door mevrouw Eiger uit Den Haag. Daarna moeten ze nog naar de drukker, vermenigvuldigd worden. Ik moet zelf nog een week voor mijn werk, dat is niet deze week, maar de week erop, een hele week naar Engeland. Ik moet de Engelse taal helemaal machtig worden, want ik krijg ook afdelingen in Londen die onder me gaan vallen. Nou, vooruit dan maar. Ik zal heel veel heen en weer moeten vliegen tussen Amsterdam en Londen. Maar goed, dat brengt het werk soms allemaal met zich mee, de drukte. Maar dat, ik hoop toch wel tijd over te houden trouwens voor het schrijven van brochures. Dat doe ik graag. U moet weten, ik zie nog altijd zo dat ik met mijn werk probeer ik gewoon brood op de plank te hebben. Maar ik zie mezelf in mijn eigen leven zo dat ik de Heere Jezus ook te dienen. En dat zie ik ook wel, dat hij me in mijn leven zo heeft voortgeleid. Dat is geen verdienste van mezelf. Dus eind februari, denk ik, eerder zal het niet zijn dat die brochures uw kant opkomen. Iedereen die geabonneerd is, die krijgt vanzelf een brochure. Bent u niet geabonneerd, abonneer u dan uzelf. Dat kost trouwens geen geld. Want ik ben er toe overgegaan om dat heb ik al geïnformeerd bij de postbank. Ga ik iedereen een accept girokaart per boekje toesturen in de envelop. Dan kunt u per boekje gewoon betalen. Dan is bij mij ook de druk een beetje af. Dat ik per jaar altijd 4 boekjes moet schrijven. En ik wil ze wel schrijven hoor. Misschien nog wel meer dan 4. Maar ik moet er wel de tijd ervoor hebben. En anders dan wordt het een molensteen als het ware om mijn nek. En dat moet ook niet. Dus eind februari denk ik zo'n beetje zult u in de brievenbus 2 brochures tegelijk over de ecumenische beweging krijgen. En u zult echt, denk ik wel, versteld staan van wat daarin staat. Ook al zijn het dan de feiten. Goed, we gaan verder met de studie. We gaan naar Efeze 5. En dan gaan we de draad oppakken bij vers 17. De draad pakken we op bij vers 17. Of laten we maar beginnen bij vers 14. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, toch als wijze. U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En wat is die wil des Heren? en bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het badwater met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek het met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dat is vaak in de discussie rondom Efeze 5, dat laatste gedeelte. Ja, maar daar heeft Paulus het eigenlijk in de eerste plaats niet over. Wat zegt hij in vers 32? Hij zegt, dit geheimenis is groot. Wat voor geheimenis is dan groot? Het geheimenis tussen een man en een vrouw? Wel nee. Hij zegt, doch ik spreek het met het oog op de man en op de vrouw? Nee, hij zegt, ik spreek het met het oog op Christus en op de gemeente. Ja, dat was zijn oogmerk. En waar gaat Paulus eigenlijk gewoon vanuit? Als de doodnormaalste zaak van de wereld, nou, dat een vrouw haar man onderdanig is, dat was bij hem niet in vragen. Dat wordt wel in vragen gesteld in de tegenwoordige tijd. Nee. Maar dat was in zijn tijd, was dat geen enkel issue. En ook dat een man zijn vrouw lief heeft, dat ook niet. Maar uit dat voorbeeld maakt hij duidelijk een geheimenis, waar hij spreekt met het oog op Christus en de gemeente. Dat moeten we wel hoog houden. Daar gaat het eigenlijk om. Over de liefde tussen Christus en de gemeente. Tussen Christus en zijn lichaam. En ook omgekeerd. Het onderdanig zijn van het lichaam aan het hoofd. Zoals vers 21 ook zegt. Van daaruit weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Ja. Het onderdanig zijn. En met het voorbeeld van het huwelijk ligt Paulus een geheimenis toe. En dat geheimenis is groot, zegt hij, als hij dan kijkt op Christus en de gemeente en hij pakt als voorbeeld het huwelijksleven. Dus draai je nou niet om, zoals zoveel predikers en wij allen geneigd zijn om te doen, dan gaan we ons druk maken over, is dat wel juist, hè? En vooral in deze tegenwoordige tijd wat er gezegd wordt over die vrouwen, of is het wel juist wat gezegd wordt over die mannen, omdat we tegenwoordig hele andere samenlevingsvormen kennen, hè? Latrelaties, en weet ik het allemaal, wat voor relaties men bedenkt. En dan komt men met zo'n bijbelgedeelte een beetje moeilijk, een beetje in de knoop, terwijl in de Bijbel het alleen maar als een voorbeeld wordt gebruikt, en we worden ook nog eens dan, als dat dan voorbeeld wordt doorgetrokken, als ook erop gewezen, dat wij als we vrouw zijn of man zijn, zo hebben te handelen. Daarom wil ik helemaal niet zo stilstaan, waar men altijd bij stilstaat bij dit gedeelte, maar juist erbij stilstaan, wat Paulus verder in dit hele gedeelte eigenlijk met het oog op Christus en op de gemeente zegt. Want daar leert hij hele mooie dingen. Maar voor we dat doen wil ik bijzondere aandacht schenken in de Efezebrief aan het werk van de Heilige Geest. Dat zijn wij al een paar keer tegengekomen in de Efezebrief en ook hier. En ik denk dat het goed is om daar wat extra aandacht aan te besteden. We vinden drie belangrijke uitspraken in de Efezebrief omtrent de werkzaamheid van de Heilige Geest. In de eerste plaats lees je erover in Efeze 1. Laten we maar daar naartoe gaan. Efeze 1. Efeze 1, waar de apostel Paulus die geestelijke zegeningen waarmee wij in Christus gezegend zijn in de hemelse gewesten opsomt. En dan zegt hij in vers 13, Efeze 1 vers 13, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest, die een onderpand is van onze erfenis. Daar constateert de apostel Paulus dat elke gelovige, toen hij gelovig werd, en de Heere Jezus Christus als zijn persoonlijke verlosser aanvaarde, dat hij verzegeld is door de Heilige Geest. De Heilige Geest der belofte. En dat is een waarheid die ieder gelovige zich mag toe-eigenen. Dat is niet een kwestie van gevoel. Dat is niet een kwestie van bevinding of ervaring, maar een kwestie van geloof. Zo zeker als ik mag geloven dat ik door de Heere Jezus Christus vergeving van zonden heb ontvangen, zo zeker mag ik ook aanvaarden dat ik verzegeld ben met de Heilige Geest der belofte. En ik mag door het geloof me dat toe-eigenen. Ik hoef er niet om te bidden. Het is ook niet iets wat meer kan worden of minder wordt, nee. Het is ook niet iets wat ik maar slechts ten dele bezit. Nee, iedere gelovige op grond van genade is in Christus verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Wij dragen het eigendomsrecht, het eigendomskenmerk van God. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. En als je ergens je zegel opdrukt met een zegelring, dan betekent dat het je eigendom is. Je bent het eigendom, wij zijn het eigendom van degene die het zegel op ons heeft gedrukt. We zijn gekocht en we zijn betaald met de prijs van Jezus dierbaar bloed. En God heeft zijn zegel op ons gedrukt. Als het zegel er niet op staat, dan ben je niet behouden. Dan behoor je niet tot het lichaam van Christus. Maar wij mogen weten dat het zegel op ons is. En we kunnen dat niet zien. U kunt dat bij de ander ook niet zien. En bij jezelf ook niet. We kunnen dat niet waarnemen. Maar het is voor de buitenwereld altijd, let op, waar te nemen. En dat is met een zegel altijd zo. Toen de Israëlieten, neem maar een voorbeeld, toen de Israëlieten in Egypte waren. En ze werden daaruit verlost. Op die nacht, die Exodusnacht. Wat hadden ze toen gedaan met hun deurposten? Die hadden ze met een bundeltje hyssop, hadden ze geschilderd als ware, met het bloed van het lam. Waar zat dat? Aan de buitenkant of aan de binnenkant? Dat zat aan de buitenkant. Zij hadden het zegel zelf aan de buitenkant aan de doorposten gesmeerd. Het bloed. En je kan er van binnenuit, konden ze het niet zien. Maar de engel des verderfs, die door de straten ging, die kon het aan de buitenkant zien. Hij zag het zegel. En hij ging aan hen voorbij. Zo is het met ons ook. We kunnen het zegel, Gods zegel, van de Heilige Geest der belofte, kunnen we het niet waarnemen. Maar let op, Satan, de overheden, de machten, waarmee we een geestelijke strijd hebben te voeren in de hemelse gewesten, die kunnen dat zegel zien. En die weten dat we Gods eigendom zijn. We zijn verzegeld. En ze weten dat ze van ons moeten afblijven. We zijn verzegeld. We zijn Gods eigendom. En dat is een geweldige waarheid. Dan in de tweede plaats lezen we over de Heilige Geest in Efeze 5. Wat we met elkaar hebben gedaan. Efeze 5 vers 17. Waar de apostel Paulus zegt: wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. wordt vervuld met leven, want dat is geest. Wordt niet vervuld met de persoon van de Heilige Geest. Er staat niet de Heilige Geest als persoon, maar wat de Heilige Geest geeft. En wat geeft de Heilige Geest? De Heilige Geest geeft nieuw leven. De Heilige Geest geeft geest. Er is veel verwarring over. Wordt vervuld met de Geest. We zijn door de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, zijn wij verzegeld aan de buitenkant. Maar het is nou onze opdracht om ons te vullen met wat de Heilige Geest ons wil geven. En dat is geest. Wordt vervuld met de Geest. Wordt vervuld met leven. Met het leven, het opstandingsleven van Christus. Gij geheel anders, de nieuwe mens. Vul je daarmee. Ja. En dat is ook wat je vaak leest over de discipelen. Over Johannes de Doper, enzovoort, enzovoort. Dan lees je dat ze vol heilige geestes waren. En dat wil niet zeggen dat ze vol waren van de persoon van Gods geest. Nee, ze waren vol van geest. Vol heilige geest. Vol heilig leven. Wordt vervuld met de geest. Dat is een verantwoordelijkheid. Weet u waar die ligt? Die verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid die ligt bij ons. En dat is niet iets wat we aan de Heer moeten vragen. Dat is niet iets wat van hem afhangt. Het is iets wat van ons afhangt. Wij zijn verantwoordelijk. Dat ons leven vol wordt van geest. Vol wordt van nieuw leven. Daarom is ook de opdracht. Word vervuld met geest. Want dat staat er eigenlijk in de context. Word vervuld van geest. Bedrink je niet aan wijn. Dat doe je zelf ook. Neem je een glas en dan drink je. Zo moet je ook drinken. Zegt hier de Bijbel. Word vervuld met de geest. Dan moet je zelf voor zorgen. En dat betekent dat je ons volkomen daarvoor moeten openstellen. En ons leven moeten ontsluiten. Zodat de Heilige Geest als gever ons vervullen kan met zijn gift. Geest, nieuw leven. En daarover bestaat heel veel verschil van mening. En er zijn ook vaak heel wat onbijbelse gedachten daarover. Alsof de vervulling met geest iets is wat van boven moet komen. Het komt niet van boven. Het moet van binnenuit komen. De Heilige Geest wil ons leven op alle gebieden, op alle terreinen vervullen. Dat is dezelfde gedachte die de Heer Jezus uitspreekt in het Johannes-evangelie. Zoek het maar eens op in Johannes 7. Johannes 7. Vers 37 en 38. Johannes 7, vers 37 en 38. Daar staat in vers 37. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. We hebben soms van die mooie liederen, die leuk in het gehoor liggen. En de Heer weet ook best wel wat we ermee bedoelen. Maar we zeggen het soms ook in liederen, soms zo verkeerd. Ja. U kent best wel dat lied. Zend een stroom van zegen neder. Straks valt zegen op die wacht. Wil nu komen, Heer, wij smeken. Zend een stroom van zegen neer. Zie ons wachten, zie ons wachten. Schenk nieuw leven, dierbare Heer. Ja, dan denken we ergens, als we dat lied zingen, dat ergens de hemel moet opengaan. En dat er stromen van zegen op ons moeten neerdalen. Of niet soms. Maar broeders, dus zo is het niet. Zo is het niet. De trooster is gekomen. De Heilige Geest, de Gever, is gezonden. De Geest is uitgestort, nieuw leven. En die stromen van levend water, die moeten niet van boven komen, maar die moeten uit ons binnenste komen, zegt die van Jezus. Want dat zei de Heer, die gelooft gelijkerwijs de schrift zegt. En geloven is altijd aanvaarden wat God zegt in zijn woord. Stromen van levend water, waar komen die vandaan? Niet van boven. Maar uit ons binnenste, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Elke gelover is een fontein. dat opspringt tot in het eeuwige leven. Waaruit rivieren, waaruit stromen ontstaan van levend water, die de omgeving om ons heen vruchtbaar maken. En de Heer Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wij zeggen, Heer, zend ons stromen. Zie ons wachten. Zie ons wachten. Maar je hoeft niet te wachten. De Heilige Geest is gezonden, de Geest is uitgestort en de Heilige Geest is ook in je. En je hoeft nergens meer op te wachten. En God wacht erop dat uit ons die stromen van levend water gaan vloeien. Zo zegt de Heer het toch? Wie gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water. Dat is wat de Heer zegt. En als de Heer in ons, als die in ons openbaar wordt, dan zou je kunnen zeggen, dan komt uit zijn binnenste, die in ons leeft, die stromen van levend water, zijn leven, gaat dan in ons vloeien. En komt dan in ons openbaar. Ja. En het is niet iets wat wij van de Heer moeten bidden. Heer, wilt u alstublieft het mij geven? Nee. Die fontein is niet van boven. Het is geen douche. Het is een fontein in ons. Maar we zijn vaak als die Samaritaanse vrouw die elke dag met haar kruikje naar de put van Jacob moest, om het kruikje met water te vullen. En elke keer als we het weer gevuld hebben en het wordt weer avond, dan is het weer leeg. En de volgende dag, dan moest ze weer diezelfde gang maken, weer naar die put. En elke dag weer een kruikje water putten. En dat is zo vaak het beeld van de gelovigen. Elke keer gaat hij op de zondag naar de samenkomst en gaat hij vullen zijn kruikje met water. Hij giet het weer vol, maar ja, na één dag, misschien twee dagen, is het kruikje alweer leeg. Dat is een triest geestelijk leven, moeders en zusters. Elke keer maar heen en weer lopen. Kruikje vullen, kruikje leeg. Kruikje vullen, kruikje leeg. Ja, zo was dat. Maar wat zegt de Heer tegen die Samaritaanse vrouw in Johannes 4? Zoek maar eens op, Johannes 4, vers 14. Johannes 4, vers 14. Dan zegt de Heer, en ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Waar is die fontein? Die fontein is in ons. Ik hoef helemaal geen kruikje te vullen. Ik hoef niet steeds met een lege kruik geconfronteerd te worden. Ik hoef niet steeds met een leeg geestelijk leven te zitten. Dat is onzin. Want ik ben verbonden met de volheid van Christus. En in Christus woont de volheid. De volheid Gods lichamelijk. En Christus woont door Gods geest. Woont hij in ons. Hij heeft woning in ons gemaakt. Hij maakt woning in zijn gemeente. Hij maakt woning. Hij is die nieuwe mens in ons. En hij is de bron van nieuw leven. En zo komen die stromen van levend water uit onze binnenste. En wij zeggen dan, Heer, wilt u alstublieft uw hemelvensteren openen? Open ons die vensteren, o wagenwijd. Maar we leven onder een open hemel. De voorhang die is al lang gescheurd en het heiligdom is open en elke christen heeft een fontein in zich. Maar helaas zijn vaak ook de uitgangen van ons leven verstopt. Ja, en dan gebeurt er niks. Dan kan God wel proberen zijn werk in ons te doen, maar als die uitgangen in ons leven verstopt zijn en het komt er niet uit, ja, dan hebben we een probleem. Als er geen stromen van levend water in ons binnenste vloeien, dan zijn de kanalen van ons leven verstopt. We kunnen wel zingen, maak mij een kanaal van uw zegen, o Heer. Dat heeft de Heer eigenlijk al lang gedaan, dat is een heel ongelovig lied. Maak mij het kanaal van uw zegen, o Heer. Dat heeft de Heer eigenlijk al lang gedaan. Wij zijn kanalen van zegen. En we zijn verbonden met die bron. Het enige wat we kunnen doen in ons leven is helaas precies het tegenovergestelde. We kunnen dammen opwerpen. Dat die stromen van levend water niet door ons heen vloeien en wij geen kanalen van zegen zijn. En het kan komen door eigen vleeselijk leven, door eigen wil, of ik weet niet door wat. Dan kan het levend water niet stromen en geen doorgang vinden. Ja. Dat gaat ten koste dan van de nieuwe mens, van het geestelijk leven. Dat gaat ten koste ook van je omgeving. Want die profiteert dan niet van het levende water. En dat is wat Paulus hier bedoelt in Efeze 5. Word vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. We hoeven niet te bidden, Heere, vervult ons. U moet ons vervullen. Nee, wij moeten ons hart ontsluiten. En alle terreinen van ons innerlijk leven voor de Heere Jezus openen. Zodat zijn geest in zijn volle doorwerking ons vullen kan. En ons zo kan volmaken met geest, met nieuw leven, met stromen van levend water. Dat het in ons wordt tot een fontein, wat opspringt, wat eruit spuit aan alle kanten. Eén kanaal van zegen voor de wereld om ons heen. En dat is dus een opdracht aan ons. Niet dronken worden in wijn, maar je vervullen met de geest Gods. Met dat nieuwe leven van God. En dat is onze verantwoordelijkheid. En dat hangt af van mijn houding. Dat hangt af van mijn geloof. Dat hangt af van mijn gehoorzaamheid. Dus we hebben twee dingen. We zijn verzegeld. En er is een vaststaand feit. Onaantastbaar, wat er ook gebeurt. Maar het andere feit is dat we de opdracht hebben ons met wat de Heilige Geest geeft als gever, namelijk geest, om ons daarmee te vullen, daar flink van te drinken, dat water des levens om niet. En die verzegeling is dus een eenmalige zaak, want we zijn, toen wij tot geloof, zegt Paulus, kwamen, en het woord der waarheid hoorde, het evangelie van onze behoudenis, toen zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat was een eenmalige zaak. Maar dat vullen, dat drinken, dat is geen eenmalige zaak. Dat hebben we telkens opnieuw wel nodig. We moeten steeds drinken. In de derde plaats vinden we nog een uitspraak over de Heilige Geest in de Efezebrief, en dat is in Efeze 4. Efeze 4 vers 30, zoek maar eens op. Efeze 4 vers 30. Dat zou je kunnen zeggen is de derde uitspraak in de Efezebrief omtrent de Heilige Geest. Efeze 4 vers 30, waar we mee begonnen vanmorgen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen of tot de dag der verlossing. Nou, de Heilige Geest kunnen we bedroeven door vleeselijke levenswandel. Door bitterheid, door toorn, door gramschap, zegt de Bijbel, door geroep, door lastering, door allerlei boosheid, door onverzoenlijkheid, door allerlei onvergevensgezindheid. En alle soort zaken meer, waardoor we niet vol van geest kunnen zijn, omdat de Heilige Geest van God, de gever, bedroefd wordt en hij niet in ons kan werken. Niet in ons kan werken zoals hij wel zou willen. Ja, en ik zou willen zeggen dat is een waarschuwing voor ons hier in ons leven. Een waarschuwingsbord. Er zijn er voor gelovigen verschillende waarschuwingsborden. Eigenlijk staat er bedroefd de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt. Het kan tot grote schade zijn van jezelf en voor het werk van de Heer en voor je omgeving, als de Heilige Geest bedroefd over ons is. En die geest wordt bedroefd als wij dingen in ons leven toelaten en dingen in ons leven doen die behoren bij de oude mens, bij de oude schepping. En dat we dat eigenlijk weigeren los te laten. Als we ergens in het geheim, heimelijk blijven koesteren. En het toch toelaten in ons leven. Dingen die niet in overeenstemming zijn met de staat en met de toestand en positie die wij in Christus bezitten. Ja, als wij handhaven in ons leven, waar de geest van God de vinger bij legt, opdat we het zouden oordelen, opdat we het zouden wegdoen, bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Ja, die verzegeling maken we dan niet ongedaan, maar we kunnen wel de Heilige Geest Gods bedroeven, door bewust ja, toch bij de zonde uiteindelijk te blijven leven. Zodat we zijn werk niet kunnen doen. En dan is het dat wij maatregelen moeten nemen. David, toen hij zijn zonde met Bathseba had gedaan en Nathan de profeet hem opzocht en hem op zijn zonde wees met een voorbeeld. En toen tegen David zei, gij zij die man. Ja, toen kwam David tot inkeer. En vaak ook door de werking van het woord van God, want zo werkt het. Kan een bedroefde geest Gods, net als een profeet Nathan, op ons wijzen. En zeggen, gij zijt die vrouw, gij zijt die man. Ja. En soms dwars door een toespraak heen, of door een lied, of door een gesprek met een ander. Voel je opeens de vinger van Gods geest wijzen. En wijst die op een van die uitgangen van ons leven die verstopt zit. Waardoor wij geen kanaal van zegen zijn. Waardoor die fontein in ons als het ware wel levend en stromen van levend water wil geven, maar het komt er niet uit. Het zit verstopt, dat kanaal. En dan wijst hij ons op de verstopping en zegt, doe dat in je leven weg. Laat mij toch, als het ware, dat wegspuiten in één keer. Laat me toch de druk op mogen zetten. Want er zit druk genoeg op. Dat nieuwe leven drukt het zo weg. Dan hebben wij de opdracht, net als David, om te luisteren en te zeggen, Heer, doe het maar. En David die kwam ook tot inkeer. En God kon het doen. Daarom was David een man naar Gods hart. Niet omdat hij zo'n heilige was. Neem me niet kwalijk. Als er een heilige boon in de Bijbel staat, dan is het absoluut niet David. David heeft zoveel op zijn kerfstok. Het is niet te geloven. Dat is niet anders dan u en dan ik. Davids leven staat in de Bijbel. Opdat we ervan leren zouden. Hij heeft de meest afgruwelijkste dingen gedaan. Hij is naar bed gegaan met een vrouw van een ander. En toen die vrouw terugkwam. En toen die man terugkwam, wat deed hij? Stuurde die man regelrecht de dood in. Dat deed hij. En toch was het een man van Gods hart. Waarom? Omdat God de zondaar lief heeft. De zondaar die zich onderwerpt aan de werking van Gods geest. En David luisterde. Hij werd gehoorzaam. En Gods geest kon die verhindering in zijn leven helemaal wegnemen. En kon schoon schip maken. Kon daar het compleet doorspoelen. Hij liet zich vervullen met Gods geest. Met liters ging het erin. Ja. En hij bad toen, Heer, hergeef mij de blijdschap over uw heil. Ja. Dat is een kenmerk als ons leven niet functioneert. En verstopt zit. Dan hebben we eigenlijk geen blijdschap meer over de verlossing. Dan hebben we geen blijdschap meer over het heil. Dan spreekt de Bijbel ons zo weinig aan. Ja, dan is ons gebedsleven eigenlijk nihil. Ja, het heil kun je niet verliezen. Daar bad ook David niet voor, David bad niet, Heere, laat me niet uw heil, uw verlossing verliezen. Nee, hij zei, Heer, hergeef mij de blijdschap over uw heil, Psalm 51 vers 14. De vreugde van het heil, de vreugde van de verlossing, die kun je wel verliezen. Als de geest van God bedroefd hebt en je blijdschap kwijtraakt, als je je rust en je vrede in je hart kwijt bent, omdat het overvloedige geestelijke leven weg is, omdat er een handicap is, een verstopping in je leven, op de geest Gods niet kan werken en dat levende water als ware niet kan doorstromen en dat nieuwe leven en die nieuwe natuur eigenlijk in je weg kwijnt, het een woestijn wordt in je hart. De vraag is dan, hoe moeten we handelen? Nou wel, dan is er in de eerste plaats nodig die boodschap voor die gelovigen. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ja. Hoe moeten we dan handelen? Dan moeten we handelen dat we ons overgeven aan die geest van God. Dan moeten we weer drinken van het water des levens. En dan worden we doorgespoeld. En dan zal je ook beleven dat je omgeving, en vooral in een huwelijk, dat je vrouw of je man daar direct van bemerkt, dat je een kanaal bent van Gods zegen. En dan komt die zegen ook tot de ander toe. En dan is het helemaal niet moeilijk, mannen, hebt uw vrouw lief. evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, dan doe je dat automatisch. Dat is een automatisch gevolg. Dan wordt ook je huwelijksleven als man wordt dan gezond.
Ja.
Maar het staat over Christus ook, hè? En daar wil ik het aandacht aan geven van en zich voor haar heeft overgegeven, voor de gemeente. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven. Mag ik u eens vragen, als dat er zo staat in Efeze 5 vers 25. Nadat er staat, mannen hebt uw vrouw lief. Er staat, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Mag ik u eens vragen, waar en wanneer heeft Christus zichzelf voor de gemeente overgegeven? Waar? Meestal als je deze vraag stelt, dan hoor je meestal in 99 van de 100 gevallen dat men antwoordt op het kruis, in zijn lijden en sterven. Maar toch is dat niet waar. Nee, gelukkig niet. Christus heeft zich aan het kruis niet voor de gemeenten overgegeven. Waar heeft de Heer Jezus zich aan het kruis voor overgegeven? Voor de wereld. Voor de wereld gaf hij zich over aan het kruis. Hij stierf niet voor de gemeente, maar hij stierf voor de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ik kan tegen ieder mens zeggen, die ik in mijn leven tegenkom, Christus stierf voor jou. Zonder enige terughoudendheid kun je dat zeggen. En ik kan hem ook zeggen, als je gelooft in die Christus die voor je leed en voor je stierf, dan mag je eeuwig leven beërven. Dan krijg je daaraan deel. Aan het leven van Christus krijg je deel. En ik lees ook in 1 Johannes 2, zoek maar eens op, 1 Johannes 2. Vers 2. Er staat over Christus. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Die onze zijn in dit geval Joden, daar gaan we nu maar even niet op in. Maar is dat heel duidelijk, maar ook voor die der gehele wereld. Hij is een verzoening. Voor onze zonden, niet alleen voor de onze, zegt Johannes, maar ook voor die der gehele wereld. In 2 Korinthe 5 zegt Paulus, eigenlijk hetzelfde, zoek het op, 2 Korinthe 5 vers 19. Daar staat 2 Korinthe 5 vers 19. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende. Zijn dood aan het kruis was ten behoeve van de verloren wereld. Maar hier wordt gesproken over zijn overgave ten behoeve van de gemeente. In Efeze 5. En dat spreekt niet van hem die stierf, maar van hem die leeft. De Hebreeënbrief laat ook zien dat hij een hoge priester is, die de ware tabernakel, het ware heiligdom is binnengegaan, en dat hij voortdurend nu voor ons bidt en voor ons pleit, en zich volkomen aan ons en ook aan zijn gemeente zich wijdt. Het werk voor de wereld is afgelopen. Het is echt afgelopen. Daarvoor heeft hij geroepen aan het kruis, het is volbracht. Maar hij is nu bezig een werk aan ons en een werk in ons. Hij is een werk aan het doen voor de gemeente. En hij doet wel een werk nu aan de wereld, namelijk door de prediking van het evangelie door onze mond, laat u met God verzoenen. Maar al wat nodig is om een wereld met God te verzoenen, is in feite volbracht in zijn eenmalig offer aan het kruis van Golgotha. En de Heer Jezus zegt nu ook zelf in Johannes 17, hij zegt dan, ik bid niet voor de wereld. Dat klinkt heel gek. Ik bid niet voor de wereld. Nee, hij heeft alles al voor die wereld gedaan, wat hij moest doen. Hij heeft ervoor geleden, hij is ervoor voor de zonde van die wereld gestorven, dat is het Lam Gods. En hij bidt nu tot de wereld, laat u met God verzoenen. En elke evangelisatieactie is eigenlijk in feite niks anders dan de extra gebed van de Heer zelf gericht aan de wereld. Om zich met God te laten verzoenen op grond van zijn verzoenend lijden en sterven. En Paulus zegt alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is één kant. Maar broeders en zusters, hij is wel bezig om te bidden voor de zijnen. Hij is wel bezig om voor het belang van de zijnen op te komen. En daaraan geeft hij zich volkomen over. Hij is onze leidsman. Hij is onze overste leidsman. Hij is de voleinde des geloofs die zich volledig heeft ingezet en blijft inzetten voor zijn gemeente. En hij heeft nu die plaats ingenomen aan de rechterhand Gods in het heiligdom. En zijn geest heeft hij gezonden om een tempel te bouwen, een lichaam te bouwen, een woonstede Gods in de geest, de nieuwe mens. En hij bidt voor ons dat die nieuwe mens in ons gestalte krijgt. En dat doet hij hier in Efeze 5 vers 26. Om haar, staat er, en vers 26, om haar te heiligen, haar reinigende, niet haar gereinigd hebbende, het is niet geschied. De Statenvertaling zegt het onjuist. Haar gereinigd hebbende, nee, het is niet geschied. Om haar te heiligen, haar reinigende door het badwater met het woord. Dat is een reiniging waarmee en waardoor door het woord. De Bijbel maakt onderscheid tussen reiniging door bloed en reiniging door het woord. We zijn gewassen door het bloed van het lam. Dat is een eenmalige zaak. Maar we worden nu gewassen en gereinigd door het woord. Want door het bloed, dat heeft te maken met zondaars. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zodat wij voor een heilig en rechtvaardig God onberispelijk staan en witter zijn dan sneeuw. En als we eenmaal staan onder de werkzaamheid van het bloed van onze Heer Jezus Christus, eenmaal gestort op het kruis van Golgotha, dat is dat een juridische aangelegenheid. Dat hoeft nooit meer te worden herhaald. We hoeven nooit meer onze zonde onder het bloed te brengen. Want we zijn onder het bloed. En onze zonden zijn onder het bloed verzoend en weggedaan. En dat is een eenmalig afgedane zaak. We hebben gelezen in Efeze 1 vers 7. Wij hebben de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Maar wat we wel nodig hebben, dat is reiniging. Reiniging door het woord. En reiniging door het woord heeft te maken met heiliging. Datgene uit ons leven wordt weggedaan waar de Heilige Geest bedroefd door wordt. En daar gebruikt de Heer het woord voor. Het woord, de schrift. Dat is een badwater, weet u dat? U bent vandaag in bad. Ja, dat doet niet helpen. Als zodra we naar het woord gaan, dan gaan we in bad. Ja. Niets is er wat zo reinigt in ons leven als het woord van God zelf. En zo'n bad hebben we steeds opnieuw nodig. Echt waar. Ik kan ook niet zeggen. Ik ga nooit meer in bad. Dan kom ik een keer hier en dan denkt u nou. Maar liever niet. Dan blijft hier een eindje bij me vandaan staan. Niet waar? Zo'n bad heb je telkens opnieuw nodig. Ja. En de Heer Jezus zei tot zijn discipelen in de opperzaal. Gijlieden zijt rein door het woord wat ik tot u gesproken heb. Maar het is geen eenmalige zaak. Het is een zaak die voortdurend moet worden herhaald. En de Heer is in de hemel. En hij is het die ons reinigt met het badwater van het woord, om ons van elke besmetting van vlees of van geest te reinigen, opdat de geest van God in onze volle werkzaamheid kan hebben en wij ons gaan vullen met wat de gever geeft, geest, leven. In Johannes 13 staat, en daar vinden wij Christus' tegenwoordige dienst als het ware uitgebeeld en geïllustreerd in een handeling die hij verrichtte in die nacht dat hij verraden werd, toen hij met zijn discipelen was vergaderd in de opperzaal, Johannes 13, zoek maar eens op, Johannes 13, vers 4, u kent wel dat voorbeeld, Johannes 13, vers 4, en dan lezen we van de Heer Jezus. En hij stond van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af. En nam een linnen doek. En omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in het bekken. En begon de voeten van de discipelen te wassen. En af te drogen met de doek waarmede hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zei tot hem: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Je moet je even voorstellen dat onder een zwijgend aanschouwen van de discipelen, die geen van allen er ooit aan hadden gedacht om dit te doen, deze plichtpleging, want niemand had daar belangstelling voor, om voor de ander te gaan knielen en hem de voeten te wassen. Moet je voorstellen dat de Heer opstaat en dat gaat doen. Hij omgordde zich met een linnen doek, hij knielde neer voor de voeten van de discipelen en hij begon die voeten te wassen. En dan komt de Heer bij Petrus, die natuurlijk niet zijn mond kan houden, en die zegt van: zult u mij de voeten wassen? Het is toch beter andersom, dat ik het doe? Maar wat zegt de Heer? Wat antwoordt de Heer? Let goed op, vers 7. En hij zeide tot hem: wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem: gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Zo, Petrus, was een sterke uitdrukking. Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. En Jezus antwoordde hun: indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Oh. Ja, de MBG-vertaling is hier fout. Er staat niet, dat kunt u verbeteren, er staat niet dat hij zei: indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Dat staat er niet in de grondtekst. Er staat: hebt gij geen deel met mij? Dat is een groot verschil. Het gaat hier niet om de behoudenis. Hè? Maar hij had geen deel met hem. Dat betekent, over Petrus, dat hij niet zou delen in de erfenis die wacht als de erfgenaam van alle dingen. De Heer zegt: gij hebt geen deel met mij. Natuurlijk had Petrus wel deel aan hem. Hij was zijn discipel. En dat blijkt ook uit het volgende, want daar zegt Petrus opeens heel enthousiast in vers 9: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd, dan maar helemaal. En dan het belangrijkste woord in vers 10, en die Jezus zei tot hem: wie gebaat heeft, behoeft zich niet alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. Dat betekent dat wij eenmaal gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus. Dat hoeven we nooit meer te doen, dat hoeft nooit meer herhaald te worden. Maar wat wel herhaald moet worden, is de reiniging van onze voeten. En onze voeten die spreken van onze levenswandel. En dat is nou juist de boodschap van Efeze. Efeze 4, Efeze 5, Efeze 6, onze wandel. Wandel waardig de roeping, wandelen, waarmede wij geroepen zijn. De tweede helft van de Efezebrief gaat over onze levenswandel. Wandel in het licht, hebben we gelezen vanmorgen. Wandel in de liefde. En dan weten we zelf wel dat onze voeten, die de aardbodem drukken, dat die telkens verontreinigd worden. Want ze lopen door eenmaal in de stof van deze wereld. En het is nodig dat we telkens weer die voeten laten reinigen bij de Heer door het badwater des woords. En ze moeten elkaar ook het woord bedienen. Opdat het woord ons reinigt van besmettingen die we oplopen, van verontreinigingen. Daar kan je eenvoudig niet aan ontkomen, want we wandelen in deze wereld. En als je niet besmet zou willen worden, dan zou je zelfs uit deze wereld moeten gaan. Maar dat vraagt de Heer niet. Maar het is wel nodig dat je zelf steeds weer je laat reinigen door te komen in de gemeenschap met de Heer. En dat je hem je voeten toesteekt. En dat je je laat reinigen door dat badwater van het woord. Zodat je weer reine en heilige gedachten krijgt. Daar zorgt de Heer voor. En wat is het dan geweldig als je de hele dag in de wereld bezig bent. En als je alles weer hebt gezien en van alles weer hebt gehoord. En je er misschien de televisie heeft aangehad en van alles weer hebt gezien. En dat je misschien verontreinigd bent geworden, ook met gedachten die bij je zijn gewekt. En er valt eenvoudig niet aan te ontkomen, wat is dan heerlijk. Dat is ook verkwikkend voor je hart. Als je bij het woord van God die verkwikking weer kunt vinden. En je innerlijk weer gereinigd wordt en vol wordt van de dingen van hem. En die stromen van levend water weer dan volle bezit van je nemen en je vullen. Tot nok toe vol. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij het woord van God te leven. Daarom is het zo belangrijk om elkaar te reinigen. Door eenvoudig samen te komen. En samen echt met elkaar te spreken. In een gesprek over de dingen die we hebben gevonden en gezien en gelezen. In het woord van God, dat we daar vol van zijn. En dat je zo de samenkomsten bezoekt. Dat je zo ook luistert naar mensen die daarin voorgaan, die als gaven aan de gemeente gegeven zijn. Dan word je innerlijk daardoor gereinigd. En dan wordt de geest van God niet bedroefd in ons leven. Want als dat vuil blijft zitten, en het gaat aankoeken, broeders en zusters, dan kan dat tot allerlei narigheid leiden. Maar als we ons reinigen, broeders en zusters, en ons steeds schoon laten wassen, dan verspreiden wij ook diezelfde geur die Christus ook verspreidt. Dan is dat een welgevalligheid. Een welbehagelijke reuk in de neusgaten van God. Ja. Als we ons niet reinigen, dan gaan we niet verloren hoor. Maar dan zegt de Heer Jezus wel, dan heb je geen deel aan mij. Ja. Of geen deel met mij moet ik eigenlijk zeggen. Geen deel met mij. Ja, dan vergis ik mezelf. Maar als we ons niet reinigen en besmet blijven, dan word je zelfs een gevaar voor je omgeving. Dan heb je zelfs nog kans dat je met je besmetting een ander zelf nog besmet. Ja, dan kan het wel eens zijn dat je erfenis misloopt. Dat je het loon mist, hoewel je toch behouden bent en toch tot het lichaam van Christus behoort en enzovoort enzovoort en verlost bent. Daar blijf je, want je bent verzegeld. Tot de dag der verlossing. Daar kan niets aan veranderen. Maar je kan de geest wel bedroeven. En je kan er ook zorgen dat je de geest van God bedroeft. Laat zijn en blijven. Het kan zijn dat je daardoor in je leven geen deel met hem hebt. Daarom staat er altijd weer dat we onszelf. Al dat we los zullen laten. Al dat we de Heer in ons leven zijn gang laten gaan. Dat Hij niet alleen oordeelt, maar ook dat Hij dingen samen met ons uit ons leven kan verwijderen. Die de geest van God bedroeven en de stromen van levend water dwarsbomen. We zijn al naar 1 Johannes 1 geweest. Laten we dat nog eens een keer gaan doen. Naar 1 Johannes 1. Dat was 1 Johannes 2 net, nu 1 Johannes 1. En ik weet wel, dat is in een andere periode zal dat gelden. Dat geldt niet voor de gelovigen van vandaag. Maar het principe, wat daar in ons wordt geopenbaard, is dezelfde. 1 Johannes 1 vers 8. Een bekende tekst. En ik zou weer niet willen zeggen dat die tekst op ons van toepassing is. Dat zeg ik er heel duidelijk bij, maar ik zeg hem wel, het principe is door heel de Bijbel heen, voor alle gelovigen, in welke bedeling ze ook leven, is hetzelfde. Dan staat in vers 8, Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen, daar heb je de reiniging, van alle ongerechtigheid. Dan gaat het maar niet zozeer over die zondevergeving, enzovoort, enzovoort, en om te belijden, maar het gaat ons wel om het laatste, om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daar heb je die reiniging. En dit is niet juridisch, dit is praktisch. In praktische zin een reiniging. Hier wordt gesproken over zonde belijden. Nou, wij moeten zonden erkennen, want dat is eigenlijk belijden. Erkennen, onder woorden brengen. Ermee instemmen. Dat er verhinderingen soms van Gods geest in ons leven zijn die de Heer en Gods geest, dat hij daardoor bedroefd van wordt. En God wil ons reinigen. God wil dat weghalen. Dat is de reiniging. Niet door bloed, maar de reiniging door belijdenis, door erkenning. Dat is de reiniging door het badwater des woords wat ons oordeelt. In samenkomsten is het nou eenmaal zo, door de prediking van het woord van God, dat je soms in je leven voelt dat de vinger van God ergens naartoe wijst en zegt, dat moet daar weg, want ik kan niet goed door je heen werken. Zo ben je geen kanaal van zegen. En de spreker die weet echt niet hoor. Die kent uw levenssituatie absoluut niet. En wat u misschien in het geheim nog in uw leven, waar u nog aan vasthoudt, dat weet die spreker echt niet. Maar de geest van God, en zo ervaren we het ook, die wijst ons daarop. Dat is de werking van Gods geest. Ja. Die veroordeelt dat. Hij is er bedroefd over. En hij vraagt om ons, erken het nou en doe het nou weg. Laat mij nou dat als ware wegpersen door die stromen van levend water in je leven. En hoef je geen eens lang op te wachten om die verstopping weg te nemen. Kan je direct doen door het te erkennen en te zeggen, ja Heer, dat moet ik loslaten. En zodra je met je oude mens dat loslaat, dan verdwijnt het uit je leven. Dan is het weg. Dan stroomt het weer. En dan is daar de vreugde van het heil, waar David over sprak, die vreugde over de verlossing, die komt dan in ons leven terug. Dan is die Bijbel niet meer een gesloten boek voor je, maar dan leeft het. Dan zijn het woorden van geest en van leven. Dan ga je ervan zingen. Omdat je gereinigd bent. Omdat die stroom van levend water weer door je heen vloeit. Omdat je het voelt bruisen als een fontein in je leven. En dat is wat de Heer hier bedoelt. Dat is een reiniging, broeders en zusters, laat ik wel wezen, die we allemaal van nodig hebben. En ik wil met nadruk ook eens zeggen, dat is geen schande. Dat is geen schande. Want de Heer die weet dat we wandelen in deze wereld. En we worden hier besmet. Als de Heer dat als ware niet zou willen, dan had hij ons direct nadat we tot geloof gekomen zouden zijn, had hij ons als ware hier uit deze wereld moeten verwijderen. Dan had er gelijk een opname of zoiets dergelijks moeten wezen. En dan had hij ons moeten verzamelen daarboven. Dat heeft hij in geestelijke zin wel gedaan en we hebben daar ook onze plaats, maar lijfelijk zijn wij hier. En hij vraagt van ons om wat wij bezitten in hem, dat het ook in dit leven hier dan tot uiting komt. Maar we raken wel besmet op onze pelgrimsreis door de wereld. En dat heeft tot gevolg dat onze voeten verontreinigd worden. En onze wandel in deze wereld brengt altijd dat gevaar van besmetting en van ziekte met zich mee. Maar wat is het geweldig dat je dan je bezoedelde voeten altijd weer de Heer mag toereiken en dat hij je dat nooit verwijt. Zoals een moeder haar kind in bad stopt en hem lekker wast nadat hij een dag lekker heeft buiten gespeeld en eruit ziet als een Turk. Als een beest, inderdaad, doet ze vol liefde dat kind in bad. Ik heb nooit een moeder gezien die zo de smoor in had, die zei, ik doe jou niet in bad. Die moeders doen al die kinderen in bad en ze doen het met plezier. Ja, zo wil de Heer ons ook, als ware, in bad stoppen. Als we smerig zijn geworden in deze wereld, in dat badwater des woords. En de moeder neemt dat kind nooit kwalijk als het kind vuile voeten heeft. Die moeder, die wist dat al lang dat kind vuile voeten had. Ja, het kind is vaak zo dat ze zegt, mijn voeten zijn helemaal niet vuil. En dan zegt die moeder, nou trek je schoenen en je sokken maar eens uit. Oh ja, oh ja. En dan gaat ze, zegt ze, zie je wel. En dan was ze die voeten. En het is ook haar vreugde als het kind komt en ze die voeten mag wassen en reinigen. Dat doet ze met liefde in haar hart. En dat doet onze Heiland ook met liefde in zijn hart. Hij heeft ons lief. Als hij maar door ons heen werken kan. Als hij ons maar reinigen kan. Als hij ons maar heiligen kan. En hij zal het ons nooit verwijten. Ja. Hij zal het alleen verwijten aan ons als we weigeren te komen. Als we weigeren dingen in ons leven weg te doen die hij weg wil wassen. Door dat badwater des woords. En dat neemt hij ons wel kwalijk. Maar we hoeven helemaal niet terug te schrikken. Als de Heer ons in ons leven door de werking van het woord ons op dingen wijst en zegt als vuiligheid, dat moet eruit. Het is vaak net zo als vroeger op school. Dat heb je misschien tegenwoordig niet meer, maar ik had vroeger op school dicté. En rekenen was ik goed in, maar in dicté was een ramp. Ja. En als ik een dicté had gemaakt, dan ging de dicté in een schrift, dat ging dan naar de meester. En de meester die ging daar met zo'n rode potlood, met zo'n rode pen doorheen. En dan, ja, ik kon al zien aan het rood hoe erg het was. Ja, 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 ja. En dan werd ik dan op mijn fouten gewezen, hè, door die meester. En ik haalde vaak de D en de T door elkaar, dat doet u natuurlijk nooit, maar ik deed dat wel. En overal tekende hij dan aan wat er allemaal fout was. Het was natuurlijk nooit zo leuk om zo'n dicté terug te krijgen met wat rode strepen erop. En dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Je kan ook denken dan, als ik dat terugkrijg, wat een rotmeester. Ja. En ik kan ook zeggen, wat maakt het nou uit of ik nou een T geschreven heb of een D? Je kan toch wel lezen wat ik bedoel? Ja, dat komt. Maar als je zo redeneert, leer je dan wat? Nee, dan leer je helemaal niks. Maar als ik die meester, die leraar gaat zien als iemand die me niet dwars wil zitten, maar juist die me wil helpen. En dat hij me helemaal niet wil dwars zitten, maar dat hij me wil helpen om mijn fouten af te leren. Als je dat gaat zien, dan denk je, hé, die man die wil me helpen. En dan zul je gaan bekennen, ja, dat heb ik inderdaad fout gedaan, dat moet ik voortaan niet meer zo doen. Ja. Maar het is wel vaak moeilijk om dat een beetje te erkennen. En de Heer gaat heel vaak in ons leven met dat rode potlood door mijn leven heen. Altijd als er gepredikt wordt. En dan pak ik dat rode potloodje. En dan zet hij soms bij een kleinigheid, misschien een kleinigheid in onze ogen, een D, wat een T moet lezen, een kruisje. Ja. En dan kunnen we ook wel zeggen, ach, dat is maar een kleinigheid. Niemand ziet het. Niemand ziet het. Heer, wat maakt het nou uit? Ja. En soms zeggen we ook nog, ja, maar ik heb misschien een T en een D, maar hij schrijft, moet je hem eens zien. Hij schrijft hele zinnen fout. Ze zijn er ook zo goed in. Die ander doet het veel erger dan ik. Ja, die heeft veel meer fouten. Noem mijn kinderen ook. Dan was ze thuis. Dat was onvoldoende. En zei ze, ja, ik had een 5, maar hij had een 4 en een 3 en noem hem op. Je hele klas, allemaal zo fout. Ja. Dat kent u wel. Maar zo doen wij zelf in het geestelijk leven vaak ook. Die doet dit, die doet dat fout. En daarmee proberen we dan onze eigen fouten een beetje goed te praten. Maar de geest van God zet er echt wel een rood streepje bij. Niet om te plagen. Niet om te plagen, om te helpen. Je hoeft alleen maar te erkennen. Ja, Heer, dat is fout. Dat is een verhindering van die stromen van levend water. Daar raakt u bedroefd over. Ja, dat moet ook weg. En dan vraagt de Heer van ons dat hij mag werken en hij zijn leven weer in ons ten volle mag leven. Zo wordt het bedoeld hier in Efeze 5 vers 25. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen. Haar reinigende door het badwater met het woord. En nu komt het, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen. Geen zondaar hoor, geen zondaar voor zich te plaatsen, maar de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek, of rimpel, of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Niet juridisch voor God, juridisch voor God zijn wij heilig in Christus, zijn wij onbesmet in Christus. Nee, het gaat hier om in de praktijk van ons leven, zijn we in de praktijk van ons leven stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Heilig en onbesmet. Zijn we dat ook praktisch? Daar gaat het om. Hij wil zich zo zijn gemeente aan zichzelf voorstellen. Een gemeente, een heilige tempel in de Heer. Zodat hij woning in ons kan maken. In ons met elkaar en in ons eigen persoonlijk leven. Zodat we een heerlijk gemeenschapsleven hebben met hem. En hij ons gebruiken kan in ons leven. Dat is waar het op aankomt. En daar is hij nu mee bezig. Met zijn gemeente. Niet om zondaars te reinigen. Hè? Daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Maar om ons te reinigen. Ons de voeten te wassen. Met een badwater. Met het woord. En oh, wat kan dat toch verkwikkend zijn. Als je samen met dat woord bezig bent. Het zij individueel thuis. Het zij gezamenlijk hier. Maar wat kan het woord van God toch reinigend, opbouwend enzovoort werken. En dat is wat de Heer bedoelt. Zo wil hij ons ook met elkaar voorstellen. Stralend, zonder vlek, zonder rimpel. En laten we de Heilige Geest, broeders en zusters, daarom niet bedroeven in ons leven. Laten we luisteren naar deze lessen die de apostel Paulus onder de besturing van Gods Geest heeft opgeschreven. Laten we de rimpels, de vlekken, de verstopping in ons leven, waar Christus ons op wijst door zijn geest, erkennen en wegdoen, zodat die nieuwe mens meer en meer stralend in ons leven verschijnt. En wij de vreugde van het heil niet verliezen, maar dat we daar dagelijks bij leven. Dat is wat de Heer wil. Dan groeit de gemeenschap met hem. Dan groeien wij in zijn liefde. Ja. En dat geheimenis van dat nieuwe leven en van die vreugde en van die vrede, dat geheimenis is groot. En Paulus zegt het op, ja, terwijl hij kijkt naar Christus en zijn gemeente, dat ze weerslag vindt in een voorbeeld van de liefde tussen man en vrouw. Amen. De vragen. Ik heb er drie. Zebeot. Ja, dat klopt, hè. Hier Zebeot. Zoek hem op. Zoek hem op. Eerste vraag. De eerste vraag is: beroept Paulus zich erop dat hij in de handelingenperiode niets anders verkondigt dan hetgeen door Mozes en de profeten was bekendgemaakt? Waarom beriepen de 12 apostelen zich hier ook niet op? Dit was voor hen toch ook niet iets nieuws. Petrus was echter wel een visioen, had echter wel een visioen nodig om naar Cornelius te gaan. Ja, Paulus die beroept zich erop dat hij in feite niets nieuws brengt. Hij brengt ook niks nieuws. Hij noemt dat wel mijn evangelie, maar dat evangelie, dat was een evangelie wat al aan Abraham was bekendgemaakt. Abraham, waarvan Paulus laat zien dat deze man verder keek dan een aards nakomelingschap, maar door het geloof keek naar een hemels nakomelingschap. Hij wist wel dat hij een aards nakomelingschap zou hebben, toen hem door de Heere God hij naar buiten werd geleid en hem werd gewezen dat zijn nakomelingschap zou zijn zo groot en zo veelvuldig als het zand der zee. En hij wist dat het aardse nakomenschap zou zijn, dat er ook een aardse roeping daar zou zijn. Aardse zegeningen, met een aardse stad en een aards koninkrijk. En we zien ook dat Abraham, Isaac en Jacob er ook een aards volk is gekomen. Het volk Israël, wat het aardse zaad van Abraham is. Maar deze Abraham, die keek door het geloof, werd hem door de Heere God ook gewezen op een hemels nakomelingschap. De Heere leidde hem ook naar buiten in de nacht en wees hem op de sterren des hemels en wees hem erop dat ook zo groot zijn nakomelingschap zou zijn. Geen nakomelingschap een aards nakomelingschap, maar een hemels nakomelingschap. Waarvan in de Romeinenbrief, de apostel Paulus en ook in de Hebreeënbrief, hij uitlegt dat daarom Abraham een vader kan zijn, niet alleen van Joden, maar ook van heidenen. En met dat evangelie kwam de apostel Paulus. Een evangelie wat ook al aan Abraham gepredikt was en waarin Abraham geloofde en het werd hem gerekend ook tot gerechtigheid. Dat hij een hemels nakomelingschap zou hebben. En dat hij ook deel zou hebben aan een hemelse roeping. En als ware bevorderde Abraham zichzelf van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ondanks dat hij zelf deel had aan een aardse roeping, hij eigenlijk weigerde om met die aardse roeping genoegen te nemen en hij strekte zich door het geloof uit naar de hemelse roeping. En hij weigerde ook te wonen in een tent, weigerde ook te wonen in Kanaan, in een stenen huis die hij daar bouwde, maar hij woonde daar in tenten. En daarin bracht hij ook zijn geloof tot uitdrukking. Hij nam niet genoegen met een aardse stad Jeruzalem. Hij keek uit naar een hemelse stad. De hemelse stad Jeruzalem. Hij nam niet genoegen met aardse zegeningen van Israël. Maar genoegen met hemelse zegeningen. En hij wist dat de Heer hem had getoond dat zijn nakomingschap zou zijn als de sterren des hemels. Daarom kan je spreken, zoals Paulus doet, dat Abraham twee zaden voortbracht. Een aardzaad en een hemelszaad. En de 12 apostelen, ja, die beroepen zich ook in de handelingen op Mozes en de profeten, daaruit spreken ze. En zij gaan in het bijzonder, richten zij zich op dat aardse nakomelingschap, dat aardse zaad, om dat tot geloof te brengen. En Paulus, die doet het ook. Want Paulus, overal waar hij komt, in de handelingen, als hij van stad tot stad gaat, richt hij zich in iedere stad waar hij komt, gaat hij naar de synagoge en spreekt dat aardse zaad aan, om dat te brengen tot geloof in de Messias, Christus, de gezalfde. Echter, als dat dan niet geschiet, dan zie je dat dan heidenen er zijn, die verzamelt hij, en daar predikt hij in het bijzonder, mijn evangelie, zegt hij aan, een evangelie waarin hij terugvalt, als ware waarin hij de gelovigen, die onder zijn gehoor komen, meeneemt en wijst op een hemelse roeping. En zo vormt hij daar het zaad, het hemelse zaad van Abraham, die deel ook krijgen aan de belofte van Abraham. En dat zijn twee predikingen die naast elkaar geschieden. 12 apostelen die prediken richting de 12 stammen van Israël, 12 getuigen, voor elke stam één. Zij zijn die getuigen en zij prediken ook in die handelingentijd. Ook Paulus als de 13e gaat tot het volk en predikt, maar als zij dan die boodschap verwerpen, dan verzamelt Paulus deze heidenen, en soms ook met Joden erbij, dan zien we ook enige van de Joden steeds geloofden, en dan spreekt hij over die hemelse kant, die ook aan Abraham vastzit. Wij echter hebben geen aardse roeping, wij echter hebben ook geen hemelse roeping, maar Paulus spreekt ons over later over een bovenhemelse roeping. Niet eigenlijk een roeping in de voorhof, ook geen roeping in het heilige, maar een roeping die verder gaat en die gaat op in het heilige ter heiligen. Maar je ziet dus, als je de geloofshelderij van Hebreeën 11 nagaat, dat je steeds gelovigen vindt, zoals ook een David, hè, zoals ook een Abraham, zoals ook een Noach, zoals ook een Abel, hè, die met elkaar vormen dat hemelse zaad van Abraham, die geen genoegen namen met aardse zegeningen, maar die door het geloof heen keken naar een hemelse toekomst, naar een hemels land, naar een hemelse stad en deel kregen aan een hemelse roeping. Ja, beide kanten zitten aan Mozes, wat in Mozes beschreven staat, de 5 boeken van Mozes en de profeten, dat zijn de oud-testamentische boeken, dat wordt daarmee bedoeld, zitten aan vast. Want Israël verder vaak niet verstaat en ook in de dagen van de handelingen niet verstond, dat is dat zij door de Heere God gebruikt gaan worden als een instrument in hun hand, juist om als zij tot geloof gekomen zijn en zich als een priestervolk, een volk van priesters, gaan gedragen, dat zij ook als een priestervolk tot de andere volkeren moeten gaan. Een heilige natie. En dat ze die functie, die priesterfunctie, ook zullen hebben in de toekomst. En je ziet te veel bij, ook bij een Petrus, die moest echt door het voorbeeld van het visioen worden opgepoord, dat het niet alleen beperkt bleef tot Joden, maar dat het ook een gaan was straks naar heidenen. Maar goed, dat is toekomst. Dat is niet in vervulling gegaan in de handelingen. En zullen we in de toekomst zien dat Israël, als ze tot geloof worden gebracht in de Messias, dat ze dan die priestertaak op zich zullen nemen. En net als Petrus een zetje in de rug nodig hebben om daar naar de Corneliussen van deze wereld te gaan. Ja, twee kanten dus. De vraag een beetje beantwoord, ik weet niet wie de vraagsteller is, maar...
Aan de ene kant wel, aan de andere kant toch ook weer niet. Want als Paulus zich beroept op Mozes en de profeten, dat hadden de 12 apostelen in feite ook kunnen doen, en dan hadden ze toen in Handelingen ook al naar de heiden kunnen gaan. Terwijl hun roeping eigenlijk was naar Israël toe, naar de besnedenen. Dus als ze zich ook zouden beroepen op Mozes en de profeten, hetzelfde wat dus Paulus deed, hadden ze ook die vrijheid kunnen nemen, ook al toen naar heidenen te gaan.
Ja, maar het was hun opdracht natuurlijk niet. Het was specifiek de opdracht van de apostelen, der besnijdenis, om naar de besnijdenis te gaan.
Ja, maar het was dus in Gods woord wel onbekend.
Ja.
Zowel Mozes en de profeten, daar roept Paulus zich op.
Ja.
Daar hadden zij zich ook in feite dus ook op kunnen beroepen.
Ja.
En dan was er ook geen verschil geweest eigenlijk.
Nou, laat ik zo zeggen, als de apostelen der besnijdenis, zoals een Petrus gaat naar Cornelius, dan vertelt hij hem over een aardse roeping. Ze hadden geen opdracht, net zoals Paulus, om te spreken over een hemelse roeping. Wat Petrus bij Cornelius deed, was eigenlijk dezelfde boodschap van het koninkrijk, prediken. Wat Paulus doet, is steeds als hij die evangelie van het koninkrijk aan de Jood heeft gepredikt en de Jood gaat in de handelingen daar niet op in, dan maakt hij ze eigenlijk zijn eigen evangelie bekend, een evangelie waar Abraham al van wist. En hij begint door het geloof te spreken over een hogere roeping, een hemelse. En eigenlijk spreekt hij dan over nieuwe dingen, waar de apostel der besnijdenis nooit over hadden te spreken. Ook niet richting de heidenen. Ze hadden de opdracht eerst te zorgen dat het volk tot geloof zou komen in de gezalfde, in de Messias, in de Christus. En als een volk naar de heidenen zouden gaan, maar wel met een prediking van een aards koninkrijk. Je zou kunnen zeggen, de apostelen, en zo zal het ook straks gaan, straks met het volk Israël, als het volk Israël zal straks gaan naar de heidenen. Niet met de boodschap van de nieuwe schepping, maar met de boodschap dat Christus wederkomt en dat er een 1000 jaar vrederijk komt, dat er een aard Jeruzalem zal zijn en dat uit Jeruzalem voor 1000 jaar de wet zal uitgaan en dat zij een priestervolk zijn en dat de Heer Jezus de Messias is. Dat zal de prediking zijn. Paulus echter, dat laat hij ook zien in die brieven die hij in die handelingen schrijft, die neemt de gelovigen, die laat de gelovigen daar niet staan, nee, die gaat een stap verder. Die gaat over het aardse koninkrijk, het 1000 jaar vrederijk heen, en hij begint te spreken over de nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Zo wie dan in Christus is, die is een nieuwe schepping. Dat is zijn prediking in de handelingen. Hij richt zich dus, ik zou zeggen, als je dat zou mogen voorstellen, in Gods heilsplan, hij gaat als ware een etage hoger, waarin hij de gelovigen in een nauwere relatie brengt tot God. En hij spreekt over een hogere roeping, over hogere zegeningen, over een hogere positie. Die de gelovigen dichter bij de Heer Jezus brengt. En die als ware de mens dichter brengt tot Christus. Zo zal straks ook, als in de loop der tijden je eerst het 1000 jaar vrederijk hebben gehad, zullen ook allen die in dat 1000 jaar vrederijk hebben geleefd, zal ook worden gevoerd, de nieuwe schepping, in de nieuwe, komen op de nieuwe aarde. En worden daarin verder gevoerd, in de gemeenschap met God. Zodat God uiteindelijk kan zijn alles en in allen. Een positie, een roeping die in Christus voor de gemeente nu eigenlijk aan ons is geopenbaard. Dat wij in volle gemeenschap met God staan. En dat wij deel hebben aan een bovenhemelse roeping. Aan bovenhemelse zegeningen. Aan een bovenhemelse positie. En dat God in de gemeente alles en in allen is en zo ons vervult. Dus Paulus had wel een opdracht. Maar de apostelen hadden een andere opdracht. Daar in het geval van Petrus, ja, hij verzaakte een beetje die opdracht. Ze gaven heel veel aandacht aan dat Joodse stuk. En je ziet dat de Heilige Geest, Petrus, eigenlijk de voorman van die 12, zo kan je het wel zien, hem een zetje in zijn rug geeft van, jij moet ook naar die heidenen gaan. Maar als hij naar die heidenen gaat, dan heeft hij daar toch een andere boodschap van, dan als Petrus naar die heidenen gaat. Dat verschilt inhoudelijk. Paulus, zeg, hou ik het op elkaar? Sorry. Valt het kwartje? Is niet eenvoudig misschien, maar aan de andere kant.
Ik begrijp uw uitleg, maar het punt blijft voor mij toch nog, en dat ben ik vaak tegengekomen. Dus Paulus beroept zich op Mozes en profeten, en daar hadden de 12 apostelen zich over kunnen beroepen.
En naar Israël. En daarom zien we altijd als hij... Ja. Ja. En dat is het verschil. Ja, klopt.
Dat was geen verborgenheid, ook voor de taal niet.
Nee.
Dus dat is mijn dilemma eigenlijk.
Nou, ze erkenden het ook. Ze erkenden het ook. Petrus, die haalt zelfs in, als hij aan het einde van de handelingen het fout ziet gaan, gaan we opzoeken, 2 Petrus, ze vallen hem ook helemaal niet aan. 2 Petrus 3. Vers 15. Laat maar beginnen vers 14 voor het verband. 2 Petrus 3 vers 14. Daarom geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede en houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Ja. Paulus, die heeft die brieven geschreven, en dat zijn de brieven van deze brief, deze tweede Petrusbrief, schreef Petrus aan het eind van de handelingen. En als hij hier over de brieven heeft die zijn geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid heeft geschreven, dat zijn dan de brieven die Paulus in de handelingen schreef, niet de brieven die Paulus over het lichaam van Christus schreef. En hij schrijft er ook in, daarin is een en ander moeilijk te verstaan, hè? Maar het is naar de hem gegeven wijsheid. En sommigen die verdraaien dat, hè? Tot een eigen verderf. Maar ze hebben allebei twee verschillende opdrachten. En het is wel zo dat een apostel Paulus, je kan zeggen, een apostel Paulus die had in de handelingen meerdere boodschappen, meerdere blijde boodschappen, meerdere evangelies. Als hij naar de Joden ging, dan bracht hij daaraan het evangelie van het koninkrijk. Dat bracht hij. En hij verkondigde hen dan dat Jezus Christus is de Messias, de gezalfde. Maar hij had daarnaast nog een andere boodschap, die hij noemt mijn boodschap, mijn evangelie, mijn blijde boodschap. En daarin ja, valt hij dan terug als de apostel der heidenen, terug op dat evangelie wat al aan Abraham, ook aan David eigenlijk al bekend waren, die allemaal wel deel hadden qua hun geboorte, hun aardse geboorte aan de aardsroeping van Israël, maar door het geloof deel kregen aan een hemelsroeping. En aan die gemeente van eerstgeborenen behoorde, de eerstgeborenen van de nieuwe schepping. Daarom ja, Paulus en Petrus, onderling vallen ze elkaar niet aan. Petrus is zelfs vol lof eigenlijk over hem, ook al weet hij dat het wel moeilijk is om te staan. Je hebt er geloof voor nodig. En als Petrus het hier aan het eind van de handelingen voor Israël eigenlijk fout ziet gaan, dan weet hij daar eigenlijk geen goed antwoord op. Dan gaat hij zeggen, vers 8, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. De Heer telt niet met de belofte. Hè? Ja, hij weet er geen goed raad mee, maar omdat hij aan het prediken is geweest met zijn apostel der besnijdenis, richting de besnijdenis, richting de Jood, en dat de Jood niet tot geloof en bekering komt. En hij weet drommels goed, dat heeft hij eigenlijk bij Cornelius goed verstaan, dat ze als priestervolk straks naar de heidenen zullen moeten gaan met de prediking van het koninkrijk. En zo zal Israël ook gaan met de prediking van het koninkrijk. Maar hij weet ook dat daarnaast een apostel Paulus is met een aparte bediening, met mijn evangelie, specifiek als apostel der heidenen, en dat hij verder reikt dan het aardse koninkrijk, en dat hij daar overheen spreekt, en dat hij spreekt over dingen van de nieuwe schepping. En die dingen, ja, moet je wel scheiden. Hier staak ik maar mijn betoog, want hier houdt mijn kennis ook op. We moeten het overgeven in het geloof. Ja. Goed. Ja, dan nog de vraag over dat koninkrijk in Efeze 5. Gaan we naartoe gaan. Efeze 5, vers 5. Daar kwamen we vandaag tegen. Efeze 5, vers 5, aan het eind. Nou, we hadden die tekst maar lezen. De vraag is, koninkrijk van Christus en van God. Hoe zit dat met koninkrijk? Is dat ook voor de gemeente? Efeze 5, vers 5, laten we maar lezen. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar. Ja, die zijn afgod is de mammon, het geld, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Ja. Ja, de gemeente, die heeft deel aan het koninkrijk Gods. Wij zijn zelfs overgezet, zegt Colossense 1, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ja. En ik weet wel, dan leest u dat woord koninkrijk en dan verwarren we dat soms met het koninkrijk der hemelen, wat we in de Bijbel tegenkomen. Maar het koninkrijk, het vestigen van het koninkrijk in Gods plan der eeuwen, het vestigen van het koninkrijk op aarde, is Gods wijze om een rebellerend deel van zijn schepping, de aarde, om die weer, ik zal het maar met mijn woorden zeggen, om die weer in het gareel te krijgen, om daar een koninkrijk te weer te gaan vestigen, op een aarde die van hem door rebellie en door zonde buiten zijn gemeenschap staat, om die aarde weer in zijn gemeenschap te betrekken. Wij leven, en laat ik het maar met Efeze 6 maar zeggen, wij leven hier op vijandelijk gebied. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat zou moet je maar voorstellen, dat gaat dan niet helemaal op, voorbeelden gaan altijd mank, maar stelt u maar op, dat is het gebied buiten deze aarde. En wij behoren al tot het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, tot het koninkrijk van Christus. En we hebben daar wel een hele aparte, bijzondere plaats in, maar wij behoren wel tot het koninkrijk. En het koninkrijk zal straks hier ook op aarde worden gevestigd. En het koninkrijk dat neemt ook een aantal fasen door. Maar het is Gods manier om door middel van het vestigen van een koninkrijk en te zorgen dat dat op de aarde weer de macht wordt overgenomen van de overste van deze wereld. En wie is de overste van deze wereld? Dat is wel Satan. Dat die overste wordt afgezet. En dat het werk zo zal zijn dat de Heer Jezus weer zal hebben alle macht in de hemelen en op de aarde. En dat de aarde en ook een deel van de hemelen weer ingelijfd worden in het koninkrijk Gods. Zodat Gods kan zijn alles en in allen. Ja. Dus, wij hebben als lichaam van Christus, zijn we gezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Maar ga dan niet alsjeblieft in Matthäus en andere evangelieën waar het woord koninkrijk voorkomt en het koninkrijk der hemelen lezen. Oh, dat is dus de gemeente. He, want dan ga je mis. Je moet dus zien dat er verschillende fasen zijn van het koninkrijk. En dat de meeste fasen van het koninkrijk die in de schrift beschreven zijn, allemaal draaien om één volk, dat is het volk van Israël. 90% van uw Bijbel gaat over het verleden en over de toekomst van dat volk. Het is Gods instrument voor deze aarde. Net zoals wij als lichaam van Christus het instrument zijn in de hemelse gewesten. Goed, we kunnen er nog veel meer over zeggen. Maar doen we niet. Kom maar een keer. Maar in deze tekst staat Efeze 5, vers 5. Want hiervan moet gij doordrongen zijn dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, let op, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Jij hebt geen erfdeel, dat is de vraag. Wat houdt het erfdeel precies in? Ja, dan gaan we eens naar Efeze 1. Efeze 1. Naar die tekst die we ook hebben gelezen. Vers 13. Efeze 1, vers 13. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudnis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die, nou komt het, die een onderpand is van onze erfenis. Tot verlossing van, en dan kunt u van mij alles wat erachter komt even doorstrepen, van het volk dat hij zich verworven heeft, dat staat er niet. Er staat, tot verlossing van het toegerekende bezit, tot lof zijner heerlijkheid. Wat een moeilijke zin. Wat een moeilijke zin, tot verlossing of lossing van het toegerekende bezit, tot lof zijner heerlijkheid. En de Heilige Geest der belofte, en wat houdt die belofte in? Nou, die Heilige Geest ons gegeven als een onderpand van onze erfenis. En we zijn verzegeld dat we die erfenis als ware, dat die voor ons is bestemd. Wat is dat erfdeel dan? Efeze 1, dit gedeelte. Hoeveel keer komen we tegen die zinsnede tot lof zijner heerlijkheid? Hoeveel keer hier in Efeze 1? 3 keer, hè? Tot lof zijner heerlijkheid. Het heeft te maken dat het 1 keer wordt gezegd over het werk van de Vader. Daarna wordt het gezegd over het werk van de Zoon. En het laatste gedeelte wordt gezegd over het werk van de Heilige Geest. Goed. Laten we eens kijken naar de Vader. Waar het eindigt in vers 6, waar staat tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Laten we eens kijken dan in vers 3, wat allemaal over God de Vader wordt gezegd. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de omverwerping van de kosmos, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In hem heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van hem te worden geadopteerd, door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Nou heb ik een vraag aan u. Dit is Gods wil. Dit is Gods wil. Komt u in dit gedeelte tegen een woord over zonde, een woord over bloed, een woord over verlossing? Nee. Als we gaan naar in den beginnen, dan is dit in den beginnen Gods wil. Dit was Gods doel. En God had iets voor ons bestemd. Dat klinkt heel gek. Maar God had iets voor de mens bestemd. En er kwam één en die gooide de hele boel in de war. En we kennen het allemaal. En hij openbaarde zich als een slang. En hij verknoeide alles. En wat de Vader voor had, wat hierin staat, maar helemaal niet over de zonde, want hier wordt niet over zonde gesproken, want toen de Vader die wil in zich had, was er helemaal geen zonde. Er was ook geen verlossing nodig, of bloed nodig, ter verzoening. Nee. Maar het werd verknoeid. En de mens werd in de zonde, kwam in de zonde terecht. En het erfdeel, eigenlijk het deel, wat voor ons bestemd was, dat ging verloren. Dat ging compleet verloren. We kwamen in slavernij terecht. We kwamen in de zonde terecht. We kwamen zelfs in de dood terecht. Een trieste toestand. Hou maar op. Er komt niets van Gods wil terecht. Israël, het grote voorbeeld, hetzelfde. Zijn bestemd voor een prachtig land. Vloeiende van melk en honing. Abraham gaat uit Ur der Chaldeeën, vertrekt hij. Komt hij daarin aan. Maar uiteindelijk komen ze terecht in de slavernij van Egypte. 400 jaar lang. En die hele bestemming van dat mooie Kanaan, dat land vloeiende van melk en honing, daar komt niks van terecht. Daar zitten ze maar met z'n allen. 400 jaar lang in de slavernij van Egypte. Terwijl er een koning, een farao, over hen heerst. Die ze mishandelt, die ze verdrukt. En dat is het beeld. Want Israël geeft dat beeld helemaal aan. Dat is een aanschouwelijke les van God. Van zijn plan. En wat doet God dan? God verlost, er komt een lam. En het lam stort zijn bloed. En wordt aan de deurposten, zoals we vandaag ook al aanhaalden, met een bundeltje hyssop aangebracht. En Israël trekt uit. Dan is er bloed voor nodig. En dan lees ik dat over dat bloed, want dat is het werk van de zoon. Want de wil van de Vader is helemaal verknoeid. En het erfdeel wat hij in zijn hoofd had voor de mens, dat gaat helemaal niet door, want de mens is gekomen onder de zonde, de mens is gekomen onder het oordeel, de mens is gekomen in de staat van de dood. Want het loon wat de zonde geeft is de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Dan staat er in vers 7. Waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En wat doet de geliefde? Wat doet de zoon? En in hem hebben wij de verlossing. Daar krijg je meteen te maken met loskopen. Met verlossing. Iemand moet worden verlost. Door zijn bloed. Daar krijg je te maken met bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Door ons het geheimnis van zijn wil te doen kennen. De geheimnis van zijn wil, van Gods oorspronkelijke wil, wordt aan ons geopenbaard, opdat we die wil, zijn wil, doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij, dat God in zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemel en op aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In wie? In hem, in wie wij ook het, let op, in hem, in wie we ook het erfdeel ontvangen hebben. Het erfdeel dat we eerst misgelopen waren. Door dat ingrijpen van die slang. Waardoor we terecht gekomen zijn in de dood. Waarom we terecht gekomen zijn in de zonde. In hem in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Waartoe wij tevoren bestemd waren. We waren er al toen bestemd. Maar er was één die verknoeide het. De boze. Waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen, namens het plan van God, die alles werkt naar de raad van zijn wil. Het was zijn wil. Het was ook zijn wilsbeschikking. Het was zijn adoptie. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. En wat doet de Heer Jezus Christus? Die stort zijn bloed als losser. Hij koopt ons los. Net zoals hij als het lam dat geslacht werd, Israël loskocht uit Egypteland. En als ze verlost werden van de slavernij van Egypte. En uittogen, zo zijn wij uitgetogen. En zo worden wij ook gebracht naar het